onze hulpe en onze verwachting zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. De samen raden des Heere.
Die door genade uw
ware volken laat innemen. Dat is in het dal van ootmoed. Dat is in de inleving van eigen oordeel, verlorenheid en verfoeilijkheid. Dat is die plaats waarvan uw gemeente gezongen heeft en waarvan ze iets bevindelijk leren kennen. Ik ben door uw wetten schenden krom van lenden. Dat is een gemeente die voor uw aangezicht beleidt tegen al de geboden zwaar en menigvuldig te hebben gezondigd en geen van dezelfde gehouden. Want o Heer, het is een van de grote genadewonderen die u uw kerk op de aarde verleent. Dat is het zonder mogen zijn voor God. Dat is een genadewonder. Zonder mogen zijn voor God bij de aanvang, maar ook in de verdere voortgang. Want op die plaats kan een mens van nature zich nooit brengen. Dat kunnen we met al onze wetenschap ook niet. Maar daar brengt u uw ware volk, Heer, in de beleving van eigen verlorenheid, het uitroepende: zij die mijn ziel belagen, leggen lagen, want dan is alles stil. O God, dat zal een wonder wezen als u dan voor zult zijn en dat u dat wilt in de Zoon van uw eeuwig welbehagen, waarin u een weg hebt uitgedacht, waarvan u zelf komt te zeggen dat u gekomen bent, niet om gediend te worden, maar om te dienen en uw ziel te geven tot een rantsoen voor velen. U kwam tot de verlorenen van het huis van Israël. En dan zou het een wonder wezen als er zulke verlorenen, rechteloze en waardeloze mensen vanmorgen in uw huis zouden mogen zijn, die niet begrijpen waar uw gemeente van gesproken heeft: ga niet in het gericht. Want wie leeft er die voor uw aangezicht rechtvaardig zijn kan? Een erfenis die maar niet geloven kan als ze willen, die geen opgedrongen geloof kunnen eigenen, maar die gaan inleven dat ze van de hemel geleerd moeten worden, gelijk u in Jezus het eenmaal zelf hebt uitgedrukt. En ze zullen allen van God geleerd zijn. En die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Heer, ontledigt ons toch van al onze eigen vermogens. En maakt ons wat we niet willen, maar wat u ons wel komt te maken, gangs verloren Adams kinderen. Opdat we leren roemen in vrij gunst alleen, waarvan uw gemeente uitgeroepen heeft: onverdiende zaligheid heb ik van mijn God ontvangen. En eigen krachten te verachten, te worden op Jezus school geleerd. Open de waarheid, wil de gemeente nog doorwandelen en doe nog wonderen van waarachtige bekering. Wil uw erfenis onderwijzen in de heilgeheimen van het ware zondaarsleven voor God, opdat ze wat van het wonder der genade van morgen mochten ervaren. Wij vertrouwen aan u wat met ons niet kan samen zijn, de ouden en de zieken van de gemeente. Wil u daar de wacht over betrekken, Heer, en wil u in de eenzaamheid uzelf niet onbetuigd laten, dat ook daar wonderen van genade mochten gebeuren, de vijandschap mocht afgebroken worden en eens willens gemaakt met de wegen die u wilt dat we gaan zullen. Er zijn veel zaken in de gemeente die om een voorbede hebben verzocht en mensen die om een voorbede hebben gevraagd, daarmee dus aanvaardend dat u de ambtelijke voorbede nog in de gemeente wil houden. Wij betrouwen een jongske heren dat uit het ziekenhuis terugkeren mocht. Voor de tweede maal werd het geopereerd en het mocht tot de ouders terugkomen. Wil dat jonge leven voor uw rekening nemen. De heren, we denken aan een vrouwenmoeder die ook een zeer ernstige operatie onderging en die nu ook deze week weer terugkeren mocht. Tot de hare. Mocht ook verder de genezing haar niet onthouden worden. En mocht u ook daar nog betonen het te gebruiken. Tot eeuwig welzijn op weg naar de eeuwigheid. De Heer, we betrouwen aan uw jong gezin dat u hebt vermederd. U hebt ze een jongske betrouwd. Het is de eersteling in dit jonge gezin. O God, woont in hun midden. Laat de ernst op hun jonge leven gebonden worden. En de hoge verantwoordelijkheid worden doorleefd. En dat ze een pandje zijn toebetrouwd voor die grote en nimmer endende eeuwigheid. We betrouwen aan uw man die in Rotterdam in het ziekenhuis een operatie onderging. O God, u hebt aanvankelijk wat genezing willen schenken. Mocht ook het verder niet onthouden worden. En zou u ook daar willen betonen een God te zijn die ook deze wegen wil gebruiken. Om u de levende God te doen kennen. Een van onze broeders is in rouw gedompeld. Wanneer zijn schoonmoeder gisteren het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. We betrouwen aan u met zijn gezin en kinderen. Mocht het u behagen, lieve koning, ook deze rouw te heiligen in het jonge gezin. En ook deze weg nog dienstbaar te stellen om u de levende God te leren kennen. Een der broeders is vanwege krankheid aan zijn leven gebonden. Ook hem mogen u betrouwen, geef hem thuis terwijl hij meeluistert. Nog een verborgen zegen en laat ook deze wegen zijn vruchten niet onthouden, heren. We betrouwen aan u ook een moeder die deze week had geopereerd moeten worden, maar die door de omstandigheden niet geopereerd kon worden vanwege de drukte in het ziekenhuis. Heren, terwijl ze op die operatie wacht, geef ze maar rust in u, vertroosting in u en laat die heilige voorbereiding van de hemel ze geven. Het lage plaatsje onder u. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Wees een uit- en een doorhelper. Alzo dragen we al die noden en er zijn er nog zoveel gegeven. Gezinsnoden, gezinskruizen en alles wat erbij betrokken is, u weet het alles. Lichaamskruizen, maar ook zoveel geestelijke noden in de gemeente. O God, dat we het eens opgebonden mochten krijgen. Nog zoveel voor eigen rekening over de wereld. Nog zoveel met droggronden op weg naar de eeuwigheid. Ontdekt het ons, opdat we de wonderen van uw wet zouden zien. Geef uw knechten uw sterkte. En allen die in uw wijngaard dienen en helpt ook uw knecht. In deze uren om Jezus wel. Amen. Wij zingen van Psalm 119, de versen 65, 66 en 67. Hoewel thank you. geliefden, de Heere richt de rechtszaken van zijn gemeente. Er is een God die leeft en die op de aarde vonnis geeft. We beluisteren dit uit de mond van een stervend kind van God. Hij is omringd van vijanden. En God geeft hem het voorrecht niet in vijandschap te leven. Omringd van vijanden, terwijl de stenen op hem suizen, roept hij het uit. De Heer zal het zien en zoeken. Het is een getuigenis van de Godvrezende, de priester, de Zacharias. Hij wordt gestenigd door Joas. Joas, dat was toch die zo veelbelovende jongen, die op zo'n wonderlijke wijze door de Heere gespaard was en die zo jong op de troon van Juda gezet werd. Die jongen die in de ijver voor de levende God toch de tempel herbouwde en de afgodendienst uitroeide. Het is toch die Joas waar zoveel verwachting van was en waarvan de velen zeiden dat hij innig de Heere vreesde. Ja, deze Joas is het. Hij heeft ruim 25 jaar het masker op mogen houden. En toen heeft de Heer het eraf gehaald. Na de dood van de hoge priester Jojeda is hij openbaar geworden. Toen heeft de Heer een zoon van deze Godvrezende Jojeda tot hem gezonden om hem te waarschuwen. Hij heeft gezegd: koning Joas, breekt deze wegen af. God is geen ledige schouwer. Laat je vijandschap tegen de levende God varen. En toen hij deze bestraffende woorden hoorde uit de mond van de zoon van Jojada, en toen heeft hij opdracht gegeven om deze man te stenigen. En terwijl de stenenregen op hem valt, roept deze Godvrezende man het uit. Dat zal de Heer zien. En dat zal de Heer zoeken. Je zou zeggen, dan heeft de goddeloosheid het van de vreze Gods gewonnen. Want die man die sterft daar toch maar. Ja, maar vergist u niet dat deze man die wordt rechtstreeks gedragen. Daar waar geen stenen meer suizen en waar vijandschap voor goed ophoudt. En van Joas staat er dat hij in zijn goddeloosheid gevallen is. Want hij heeft immers een verbond aangegaan met de Amorieten en de Moabieten. Want wat geeft de godsdienst erom als het tegen de kerk gods gaat? En toen hebben diezelfde Moabieten en die Ammonieten, die hebben op een nacht hebben hem gedood. Ja. En dan staat er en hij werd niet begraven in de graven der koningen. Zijn graf is een getuigenis dat hij even naar de hel gegaan is. God zal het zien en zoeken. En in welke licht deze dingen nu staan. Wel, dat had ik gedacht met u te gaan overdenken. Naar aanleiding van de tekst die wij vanmorgen willen overdenken uit het Johannes-evangelie. Het negende hoofdstuk, het 39e vers, als onze overdenking. Wij lezen in Johannes 9, het 39e vers, de tekst. En Jezus zeide, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degene die niet zien, zien mogen. En die niet zien, blind worden. We willen met u spreken over het werk des van vaders knecht. Ten eerste een oordelend werk. Ten tweede een verlossend werk. En ten derde een verwerpend werk. Het werk van vaders knecht is een oordelend werk. Jezus zeide, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. Het is een verlossend werk, opdat degene die niet zien, zien mogen. En een verwerpend werk, en die zien, blind worden. De Heilige Geest, ze mogen ons ook vanmorgen met getrouwheid vervullen. Geliefden, deze tekst, als we die lezen, openbaart ons tegelijkertijd ingrijpende tegenstellingen. Hoe kan dat nou? Als er dan staat in het woord dat degene die niet zien, zien mogen en die zien blind wordt. Tegenstellingen. Ach. Ik zou dat woordje tegenstelling vanmorgen heel breed met u kunnen opbouwen. En kunnen zeggen dat het leven van een mens, het leven van mensen vol van tegenstellingen is. Je vindt in het leven ootmoedige mensen en je vindt ook hoogmoedige mensen. Je vindt afhankelijke mensen en je vindt rechthebbende mensen. Je vindt vredelievende mensen en je vindt hatende mensen. Je vindt godsdienstige mensen en wereldse mensen. Je vindt bekeerde mensen en je vindt onbekeerde mensen. Je vindt blinde mensen en je vindt ziende mensen. En dan zijn we bij de tekst. Bekeerde en onbekeerde mensen. Wie zou dat durven tegenspreken? Al willen we tegenwoordig van degenen die onder de waarheid leven allemaal verbondskinderen maken. Die hun geloof worden aangepraat. En die vergeten beginnen te zeggen dat het geloof in zijn oorsprong een geschonken daad van God is. Mag ik lezen. We zouden ook kunnen spreken van de tegenstellingen die in het leven van Gods kinderen worden gevonden. Ontzaglijk veel. Er zijn kinderen in de genade en er zijn vaders in de genade. Er zijn er die met melk moeten worden gevoed worden. Er zijn er die vaste spijzen nodig hebben. Er is een bekommerd volk. En er is een verzekerd volk. Er is een heilwaardig volk. En er is een hemelsgezind volk. U voelt het. Er zou een zee van gedachten op te brengen zijn. Er is een volk die alles mist. En er is een volk die alles bezit. Er is een volk dat verloren ligt voor God. Er is een volk dat behouden is door recht. Het is een volk dat één ogenblik gelooft en het andere ogenblik niet meer gelooft. Het is een volk dat het één ogenblik zingt en het andere ogenblik klaagt. Er zou ook nogal wat van te zeggen zijn. Tegenstellingen. Tegenstellingen in de tekst, die worden ons beschreven door Christus als de knecht des vaders. Want hij heeft het over mensen die zien en die steken blind onder zullen gaan. En hij heeft het over mensen die blind zijn en die eeuwig zullen gezien. Deze tekst dus staat in een ingrijpend verband. Een verband dat ons eigenlijk al terug moet voeren tot twee hoofdstukken voor deze tekst. Uiteraard daar maar enkele gedachten van. Deze tekst brengt ons in Jeruzalem, bij de tempel. Het is in de tijd van een der hoogtijdfeesten, zoals Israël zijn hoogtijdfeesten kende, van Pasen, het Pinksteren en het Loofhuttenfeest. Het is Loofhuttenfeest. 8 dagen lang waren de pelgrims naar Jeruzalem gekomen om te gedenken het vreemdelingsleven van de gemeente Gods. Want Loofhuttenfeest was een bijzondere gedachtenis des Heren, waarin hij dat volk opriep maar te gedenken aan hun vreemdelingschap. Maar te denken hoe dat ze door die woestijn 40 jaren lang gezworven hadden en bij de voordeur moest dat volk maar herinnerd worden van ik ben o Heere een vreemdeling hier beneden. Daarom waren er de loofhuttenfeesten. Geen zo'n stukje woestijnleven dat maar bij de voordeur in hun gedachten gebracht moest worden. Ik dacht dat de hemel dat nog wel eens doet. Loofhuttenfeest, dan loop je echt niet feest te vieren, maar dan loop je te klagen mensen vanwege het woestijnleven. En op de 8e dag wanneer dat feest werd afgesloten, dan is dat in een Jezus, u kent de geschiedenis. En op de 8e dag van het feest heeft hij tot de duizenden geroepen, wie dorst heeft die komen en die wil die nemen, dat water in het leven doen niet. En terwijl dat hij daar tussen de duizenden staat, daar wordt door de fariseeën en wetgeleerden een vrouw tot hem gebracht in overspal gegrepen. Dat allemaal in verband van de tekst. En dan kent u het verband en hoe dat deze geschiedenis zich ontwikkelt, dat de Heer Jezus eindelijk tot al die mensen die om hem heen staan zegt, en wie dan van u lieden zonder zonde is, deze zonde dus, die werpen de eerste steen op haar. En dan staat er dat ze stuk voor stuk af moeten druipen, de conscientie spreekt nog wat. En dan zegt die vrouwen, zijn je beschuldigers? Hij zegt, maar nu zondigt niet meer, enzovoorts. Wel, deze ontdekkende waarheid waarin hij ze aangewezen heeft en dwars door die gedenkzetels en dat lange kleed heen gekeken heeft, die heeft ze in bittere vijandschap tegen hem gesteld. En u kunt dat vinden in het laatst van het vorige hoofdstuk. En ze namen dan stenen op, dat zij ze op hem wierpen. Maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel, en gaande door het midden van haar en ging alzo voorbij. En voorbijgaande zag hij de mens blind van de geboorte af. Dat wil zeggen, hij heeft de godsdienst losgelaten en is doorgegaan met zijn knechtschap. Hij zegt in het 4e vers van ons teksthoofdstuk, ik moet werken, de werken datgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is en de nacht komt wanneer niemand meer werken kan. Hij heeft die twistende godsdienst aan zichzelf overgelaten en is begonnen om zijn knechtswerk te verheerlijken. Dat knechtswerk wat ons dus nu bijzonder ten opzichte van zijn oordelend werk gaat aanspreken. Ik ben, zegt de grote meester, tot een oordeel in de wereld gekomen. En daar heeft hij zichzelf in de schrift in zijn knechtswerk geopenbaard. Want hij is niet alleen de dienende borg des vaders. Hij is dus in zijn knechtsgehoorzaamheid de werken van zijn vader volbrengt. En die daar buiten de poort de mens heeft gezien, welk een voorwerp is van het welbehagen van zijn vader, waarin hij zijn genade heerlijkheid zal gaan openbaren. Maar hij is ook een oordelende borg. Een rechtende borg. De vader, hij heeft hem niet alleen, luister een oor, een verlossende macht toebetrouwd, maar de vader heeft hem ook een rechtende macht toebetrouwd. Ja, hij is niet alleen die borg die een verlossende macht van zijn vader ontving, maar ook een rechtende macht. En die rechtende macht, daar wordt nu hier in deze tekstwoorden onze aandacht voor gevraagd. Ik lees, hij is in de wereld gekomen, zeker. Dat is een door de zonde veroordeelde en vervloekte wereld. Als het meer is, mensen, dan hebben we nog nooit geen genade ervaren. Dat is een vervloekte en onder de zonde oordeel liggende wereld. Dat is een wereld die door de zondaar ontluisterd is, dus door ons. Dat is een wereld die in het boze ligt. Dat is een wereld die straks ondergaan zal onder het rechtende oordeel Gods. Maar op deze wereld, er is ook nog een handje vol keurlingen. En daarom bemoeit de Heere zich met deze ondergaande wereld, omdat zijn knechtswerk op deze aarde hem een hoogste keurlingen toebetrouwd heeft, die moeten zalig worden. Straks zal hij het uitroepen, ik heb volleindigd het werk wat gij mij gegeven hebt om te doen, o Vader. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de Zoon der verderfenis. Hij is op de wereld gekomen. Daartoe is hij ook in de schriften beloofd. Want deze die nu het woord in onze tekst heeft, is in de eerste plaats een beloofde borg. Want de Vader heeft hem in de schriften beloofd. Gelijk hij hem ook belooft door het woord in de harten van zijn keurlingen op de aarde, kom ik in mijn tweede gedachte terug. Maar hij is niet alleen die beloofde van de Vader, waar de schriften van gewaagd hebben, hij is ook de komende van de Vader. Zie ik, kom o God, in de rolle des boeks is van mij geschreven. En in deze komende borg, die is dan ook openbaar geworden in zijn knechtswerken. We vragen wel eens, in hoever hebben we kennis gekregen van Christus? En dan gaan we natuurlijk denken, is hij ooit in de schriften beloofd? Is hij door Gods geest in je hart verklaard? Is hij geestelijk in je ziel geboren? En wat is dan zijn werk in je hart? De vragen die vanmorgen tot ons mogen komen. Zelf zegt hij, ik ben tot een oordeel in de wereld gekomen. Nu is dat woordje oordeel het tweerlei betekenen. Je kan het oordeel, kan je dus talen en zeggen een oordeel. Dat is bijvoorbeeld toen de Heere Sodom en Gomorra wegvaarden. Of toen Farao in de Rode Zee naar de eeuwige rampzaligheid geveegd werd. Niet waar, dat is een oordeel. Zoals de Heer soms nog onder de grimmigheid van zijn toren bepaalde mensen met oordelen bezoekt. Waarin de Heer in druk, in tegenheden, duidelijk zijn heilig ongenoegen betoont. En dat met rechterlijke slagen bekend maakt. Dan liggen we onder de oordelen Gods. Maar wanneer het woordje oordeel is, dan heeft dat een bredere betekenis. Niet alleen dus het veroordelende karakter, maar het betekent hier het oordeel vellen. Dus zoals we dat in het natuurlijke leven kennen, laat ik dat eens kinderlijk proberen duidelijk te maken, een oordeel vellen. Dan zeggen we bijvoorbeeld als iemand tot me komt en die zegt, wat denk je ervan? Zeg ik, ja, ziet er goed uit. Of iemand die komt tot je en die zegt, wat denk je ervan? Dan zeg ik, nou, het is niks. Dan vellen we dus een oordeel van afkeuring of van goedkeuring. En juist in dat licht nu staan deze tekstwoorden van vanmorgen. Want hij is tot een oordeel in de wereld gekomen. Hij weegt onze harten. Hij ziet onze bedoelingen. Hij hoort onze woorden. Hij gaat onze daden na. Denk je erover? Want voor hem zijn alle dingen naakt en openbaar. En daar geeft hij zijn oordeel over. Hij gaat er dus het stempel op zeggen dat het waarde heeft voor de eeuwigheid of dat het geen waarde heeft voor de eeuwigheid. En dat is een zaak die ons verblijden mag. Want ach mens, een mens die keurt nog alles wat af, wat God goedkeurt. En een mens die keurt zoals wat goed, wat God afkeurt. Dat zijn de schriftvoorbeelden en de tekst van vanmorgen tot een duidelijk voorbeeld van. Want hier worden we bij twee partijen bepaald. Eén partij die zich goedkeurt en mee te kunnen keuren. Ja? En die straks door de Heer afgekeurd wordt en buiten het koninkrijk Gods wordt gesloten. En een ander die is afgekeurd, die wordt uitgeworpen, maar die de Heere na zijn eeuwig rechtmatig oordeel goedkeurt en een inwoner van het koninkrijk der hemelen maakt. Ja, die mens die ziet aan wat voor ogen is en die hanteert menselijke maatstaven. Hij is tot een oordeel in deze wereld gekomen. Wanneer goddelijke genade in ons leven verheerlijkt wordt, dan gebeurt dat zielsbevindelijk in ons eigen leven ook. Jawel, een van de eerste aanslagen van het nieuwe leven uit God is dat de Heere ons leven legt op de weegschaal van zijn eeuwig woord. En de weegschaal van zijn eeuwige wet. En in dat licht gemeente dan dacht ik dat het voor ieder geld die zaligmakend bearbeid wordt. Wat eenmaal op de muren in het paleis van Babel geschreven is. Gewogen, gewogen en te licht bevonden. Nooit eens gelezen op de wanden van je eigen hart. Arme, onbekeerde, godsdienstige mens. Hoort u het, arme, onbekeerde, godsdienstige mens. Nog nooit is op de wanden van je conscientie geschreven, gewogen, gewogen en te licht. Maar nu, er is een volk op de wereld die dat zielsbevindelijk heeft kunnen lezen, mogen lezen en in de afkeuring van eigen hart en leven dat wonder van goddelijke genade gekend heeft, namelijk dat God, o wonder, nu gaat goedkeuren wat zichzelf voor God heeft afgekeurd. Hoort u goed? Dat God, o eeuwig wonder van genade, gaat goedkeuren wat zich voor God totaal afgekeurd heeft. O mensen, het is zo'n stuk op de leerschool van genade om als een onverbeterlijk en onbekeerd mens je voor God te leren waarnemen. En nu staat er in dat lieve woord van God dat dat oordeel bij hem is. Wel, we gaan dat oordeel dan volgen. Want dat het in de eerste plaats openbaar in een verlossend werk. Immers, ik lees in de tekst in mijn tweede gedachte. Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen opdat degene die zien, die niet zien, zien mogen. Die niet zien, zien mogen. Ik heb in de tweede gedachte uw aandacht gevraagd voor zijn verlossend werk. Voor waar gemeente, de Christus is de verlosser, de enige. De enige. Al onze sleutels die we maken en al onze verlossertjes die we onszelf hebben voorgesteld, zullen ons straks met lege handen voor de poorten der eeuwigheid plaatsen. Hij is de enige verlosser. Niet alleen geopenbaard, maar ook gekomen. Er staat van hem dat hij kwam tot de verloren schapen van het huis van Israël. In bittere woede hebben de fariseeën en wetgeleerden gezegd, deze nodigt de zoon daarin en hij eet met hem. Zijn verlossend werk is soeverein. Dat is zo soeverein, mensen. Want dat werkt hij uit op zodanige wijze dat nooit vlees roemen zal voor God. En dat Gods zware kinderen zullen inleven dat er geen nagelschrap van hun bij is. Zo soeverein. Geen zucht, geen gebed, geen gedachte, geen daad, niets. God werkt zijn genade eenzijdig soeverein uit. Dat is een doodsteek voor een werkheilig en een remonstrant en gelovig mens. Ja? Maar het is een eenzijdig wonder in het leven van Gods ware bekeerde kinderen. Soeverein en almachtig. Het is almachtig. Niemand kan dat genadewerk, dat verlossende werk, tegenstaan. Vanzelfsprekend vraagt u dan vanmorgen aan me, vertel daar eens wat van. Nou, dat was de bedoeling. We gaan dan uw aandacht vragen voor dat voorwerp van zijn verlossende arbeid. We leven in het verband en voorbijgaande de tempel heeft hij verlaten. Zag hij een mens blind van de geboorte af. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende, Rabbi, wie heeft hem gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Maar Jezus antwoordde, zeide, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem openbaar werden. Daar is dus een mens op de aarde en naar Gods eeuwige soevereiniteit moeten daar de werken Gods in openbaar worden. Ja? God wil daar zijn werken in openbaren. De soevereiniteit. Want hij verhardt die hij wil.
Ja.
En hij bekeert die hij wil. En wie zijt ge dan, o mens, die tegen God antwoordt? Alleen vraagt natuurlijk de tekst wel om dat voorwerp wat nader te gaan beschouwen.
Ja.
Dat voorwerp, dat zit daar buiten de tempel. Die hoort er dus niet bij. Dat is een buitengesloten mens. Die godsdienst heeft hem er buiten gezet. Ze hebben gezegd, iemand die gebreken en kwalen had, die hoort niet in de gemeenschap met God. Ach mens. Ach mens. Een mens met kwalen en gebreken, die hoort niet in de gemeenschap God. Ze hebben gezegd, die moeten buiten de tempel blijven. En daar zit er nou een mens, een buitengesloten mens, en die man, die zie niks. Die man die heeft helemaal geen behoefte aan genade. Hij vraagt geen eens om genade. Dacht u dat? Dat een mens van nature om genade vraagt, en waarheid om genade vraagt, en waarheid om genade zoekt, is sprake van mensen. Het is God die in ons werkt. Wij het willen en werken naar zijn welbehagen. Die vraag van genade die ontstaat is vrucht van de planting van de genade. Niet waar? Maar nu die man die zit daar. En er staat er niet dat hij roept of vraagt of zoekt of bidt of wil. Want die man die heeft er geen behoefte aan. Die zit daar als een buitengesloten mens. En dat doet hem ten opzichte van zijn eeuwige staat niets. Net zoals u, jong en oud, die hier misschien al jaren onder de inzettingen zit. En die regelmatig de boodschap van genade hoort. En getuigd wordt dat u bekeerd moet worden. En wezen doet het u niet. Want je gaat straks net zo makkelijk de kerk uit. Zo zit die man daar ook. En dan gebeurt er een wonder, want nu gaat God wat doen. En wat doet God dan? Wel, dat kunt u lezen. Hij die de zoon des vaders is, die de werken van zijn vader vervult, die doet in de eerste plaats een wonderlijk werk, want hij spuwt op de aarde. Je staat hier. Dat is stof. Waaruit de mens genomen is, stof zijt ge, en tot stof zult ge wederkeren. En wat gebeurt er nu? Doordat hij spuwt op de aarde, wil de grote koning van de kerk zeggen dat hij naar zijn welbehagen met dit stof wat te doen wil hebben. God buigt zich neder en zal door de wonderwerken van zijn genade zich in stof en door stof zich verheerlijken. En dan moet je niet denken alleen om dat speeksel en niet alleen om dat handje stof. Maar dan moet je denken aan die goddelijke daad dat hij naar zijn welbehagen met stof van doen wil hebben. Dat is het eerst. En dan zien we in de tweede plaats dat hij dat slijk neemt.
Ja.
De eerste daad dus dat God zegt, ik ga me met je bemoeien. De tweede daad is dat God zich inderdaad met hem bemoeit. En dan wrijft hij dat speeksel met dat slijk op de ogen van deze blinde, werkeloze, buitengesloten mens. En dan zouden we zeggen, mensen, dat is nou dan wel tegenstrijdig. Want hoe kan die man helemaal niks meer zien? Nou gaat er een werk Gods aan een begin. En nu wordt hij blinder als ooit tevoren. Ja, maar dat heb ik al zo voor jaren gepreekt, mensen. Als God zich naar een mens ombuigt, naar een mens zich buigt. En de wonderen van de genade in de ziel verheerlijkt worden, dan wordt die mens blinder als nooit tevoren. Steken blind, slijk op zijn ogen verstreken, dan ziet die man helemaal nooit meer wat. Dat is voor goed afgelopen, dat is voorbij. En daar zit die man. Die kan zich niet roeren of bewegen zonder dat hij geholpen wordt. Die kan nu zelfs zijn ogen niet eens meer tonen, want die zijn met slijk bestreken. Ja? En dan zegt de grote meester tot dit stekenblinde mens, dan moet je naar Siloam toe. En dan moet je tegen een stekenblind mens zeggen, dan moet je naar wat badwater toe. Dat moet er een kilometer hier vandaan ergens zijn. Nou ja, hoe moet die man er komen? Kan hij nou een eigen vermogen, dat vind ik. Die kan links en rechts en overal heen tasten. Maar die heeft in zichzelf niet het minste vermogen om dat badwater te vinden. Zo leidt de Heer in de weg van waarachtige bekeringen, stekenblind volk, dat ze ergens naartoe moeten, maar ze weten niet hoe dat ze er komen moeten. Onze oudjes, en ik hoor het zo dikwijls ze nog zeggen, mensen, dan zeiden ze, oh God, ik weet het wel, maar ik kan er niet komen. Ik weet wel waar het ligt, maar hoe zal ik het vinden? Waarin daar zit dan die man waar God zijn bemoeienissen mee waard, steken blind op de aarde met een boodschap van de hemel, je moet naar Siloam toe. En dan moet je je ogen gaan wassen. Nou, waar kan die man deze zielsgestalte wel volgen, die heeft wel geschreven naar de hemel, Heer, maar hoe moet dat nou komen? Kijk, de weet ik. Hij is gelijk geworden. De God heeft hem er gebracht. Niet in eigen kracht en niet in eigen vermogen. Maar is er naartoe geleid geworden. En dan zien we dat deze man door dat zoete wonder daar in dat badwater van Siloam terechtkomt. En inderdaad zijn ogen was. Dan is het genadewerk naar buiten openbaar gekomen. Want die man die gaat zien. Er staat in het Markusevangelie dat hij de mensen als bomen zag wandelen. Voor het eerst van zijn leven heeft hij gezien wat hij voor die tijd nog nooit gezien heeft. Waar zijn ogen altijd voor geopend zijn, dat is nou ontdekt door het aanvankelijke verlossende licht der genade. In het vijfde vers van dit teksthoofdstuk zegt de Heer Jezus, moet u eens goed luisteren, zolang ik op de wereld ben, zo ben ik het licht van de wereld. En wat nou de bedoeling is, dat deze man zijn blinde ogen geopend zijn, dat is dat die ogen straks zijn koning zullen aanschouwen in zijn schoonheid. Want die man die zal niet alleen de werken Gods gaan zien in de natuur, maar die man die zal straks zijn koning gaan aanschouwen, die hem verlost met een eeuwige verlossing. Want als de Heilige Geest blinde ogen open mensen gelooft het, dan is dat om je naar de koning te leiden. Dan is dat niet om je bekeerd te maken en bezittend te maken en gelovig te maken. Maar als God je ogen opent, dat is dat je straks die lieve koning zal aanschouwen in zijn schoonheid. Daar gaat het om. En zodra nu dat wonder gebeurd is en zijn ogen geopend zijn, springt de duivel er bovenop. Springt er bovenop. En dat doet hij in de eerste plaats door zijn kennissen, staat er. Ja, ze zitten meestal dicht bij huis. Meestal ook. Groot oude volk van God. Nee, dat zijn geen mensen die 100 kilometer van je vandaan wonen. Die zitten vlakbij. En die zijn er bovenop gesprongen, u kunt dat alles lezen, ik moet dat uitermate kort doen natuurlijk. En dan zeggen ze, is hij het nou of is hij het niet? Ze weten er immers geen raad mee. En dan gaat die jongen, te midden van dat bestreden leven, natuurlijk wat vertellen. Ze zeiden, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Ja, hij zegt ze. Er heeft iemand naar me omgekeken. Iemand heeft me opgeraapt. En als het niet gebeurd was, had ik daar omgekomen. Want ik had er van mezelf nooit vandaan gekomen. Ik had omgekomen. Ja. Daar ben ik nou aan ontdekt. En wat er gebeurd is. Ja, er is iemand geweest die slijk genomen heeft aan mijn ogen. En ik ben een Gideon en nu zie ik. Ze brengen hem bij de godsdienst. O, mensen. Dan moet je genade bij godsdienst brengen. En die hebben vanzelfsprekend dat ook gezegd. Ze zeggen, wat is er met je gebeurd? Vertelt er eens wat van. Ach, zegt die man, wat moet ik er nou van zeggen? Ik was blind, dat weet ik. En nou zie ik wat, dat weet ik ook. En dan hebben ze een vergaderingetje gehouden erover. Ze hebben er nog eens met de ouders ook over gepraat. En dan komen ze voor de tweede keer bij hem. Ja, want de duivel die laat genadewerk niet los. Nee, natuurlijk niet. Dat is een bestreden leven van alle kanten. En dan zeggen ze tegen de miljoen, moet je goed luisteren. Nu moet je God de eer geven, hè? Nou, ze hebben nog nooit God zeven bedoeld, hoor. Nog nooit, mensen. Je moet God de eer geven. Ze zeggen, hij gaat het nou nog eens precies vertellen wat er allemaal gebeurd is. En dan gaat die jongen weer uit de gulheid van zijn hart. Hij is erbij geweest, toch? Het is nog niet in een hoek geschiet. En dan gaat hij uit de gulheid van zijn leven vertellen van dat aanbiddelijke wonder. Dat er in Jezus in zijn leven openbaar geworden is. En wat er al gebeurd is. En dan zegt hij, zou je soms zijn discipelen ook willen wezen. Zou je datzelfde leven dan ook niet willen leven? En dan komt dat in bittere woede. En dan komt dat in bittere vijandschap openbaar. Want dan hebben de keurmeesters, die hebben hem verworpen. Er staat, en ze wierpen hem uit. Ze zeiden, met jou kunnen we niet praten. Die vreemde taal, dat je door een ander zalig moet worden. En dat je daar als een hopeloos geval op de wereld zat. En dat je van links en rechts niet eens wist wat er genade was. En dat je helemaal niet om genade verlegen was ook. Maar dat je genade gekregen hebt zonder dat je vroeg. Ja. Dat is een wonder van genade. Weet je dat niet? De kerk die krijgt genade waar ze geen eens om gevraagd hebben. Zie je, ook daar zullen geen oorzaken gevonden worden bij een mens. Waarin we zeggen, mensen, ik heb er zo om gebeden, ik heb er zo om gevraagd. En ik heb God zo lastig gevallen. Dat die jongen helemaal niet, want die was niet om God verlegen. Dat zo soeverein eenzijdig in zijn leven vereerlijkt geworden. Later, zeker, toen zijn die zuchtingen geboren. Maar de oorsprong van de genade, die ligt soeverein in God. En dan gaat hij dat werk dat verworpen wordt, dan gaat hij kronen. Luister maar eens. Ik lees hoe hij dat zelf kroont. En ik lees, en Jezus hoorde dat ze hem uitgeworpen hadden, wat een wonder is. Dat hij zich bemoeit met uitgeworpen mensen. Ja, hij bemoeit zich met uitgeworpen mensen. En Jezus hoorde dat ze hem uitgeworpen hadden, hem vindende, zeide tot hem, gelooft gij in de Zoon God? Ja. En dan zit die man weer met zijn levensvragen. Geloof je in de Zoon God? Ze zegt, wie is het? Wie is het? Dat ik het eens weten mocht. Dat het nodig is, weet ik. Maar hoe moet dat nu toch wel? En dan schreeuwt hij zijn hart uit. En hij zegt, wie is hij toch, Heere, dat ik in hem wacht? Geloof me. En dan wordt die bekendmaking. Onze ouden zeiden dat die persoon, dat middelaar, zich dan bekend maakt. En Jezus zeide tot hem, ge hebt hem gezien die met u spreekt. En dan gaan zijn ogen voor de tweede keer open. Niet? Luisteren over. Dan gaan zijn ogen voor de tweede keer open. Zijn ogen zijn opengegaan voor zijn doodstaat, voor zijn schuld, voor zijn zonde, voor zijn ellende, voor zijn buiten God liggend leven. Maar nu gaan zijn ogen open voor die dierbare borg die zich in zijn leven bekend maakt, waar zijn ziel naar geschreven heeft. Wie is hij dan, Heer, dat ik in hem geloven mag? En dan zegt hij bij me, ik ben het. O gemeente, die ogen die gezien hebben, ze zullen nooit meer terugzien en de staat. En ik geloof, heren, en u en watten. En dan, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. Opdat degene die niet zien, zien zouden. Mag ik nu eens twee dingen doen, mens? Mag ik nu eens lezen wat onze zo hoogverlichte kanttekenaren daarbij opgetekend hebben? Want wat ik u verteld heb, dat staat letterlijk in de kanttekening. Lees u thuis op uw gemak het maar eens na als u een Statenbijbel heeft. Ik lees in kanttekening 44 over die blinden die zien worden, dat is, die hun geestelijke blindheid kennen en begeren daarvan verlost te worden. Okay. Die hun geestelijke blindheid kennen, die zeggen, oh God, ik ben stekenblind ten opzichte van God en goddelijke zaken. In de tweede plaats staat er in kanttekening 45 dat ze zien mogen deze opmerking, die tot rechte en zaligmakende kennis van God gebracht worden. Dus wat doet God in de waarachtige bekering? Die leert ons onze geestelijke blindheid kennen. Die verwekt een begeerte om daarvan verlost te worden. En staat er, die worden nu alleen deze, gelijk tot de zaligmakende kennis van God. En als de Heer dan deze jongen aan ons voorgesteld hebt, en dan hoop ik dat je hem niet vreemd bent, dan in mijn laatste gedachte dat verwerpende werk als er staat. En die zien blind worden. Doch Christus knechtswerk is een oordelend werk, een verlossend werk, maar ook een verwerpend werk. We lezen in de tekstwoorden, en we zien blind worden. We gaan lezen wat onze vaderen ook daarbij hebben aangetekend. Luistert u goed, ze hadden het van God geleerd. We lezen in de kanttekening bij het woordje die zien deze opmerking. Dus degene die zien. Hij zegt die zich laten voorstaan dat ze deze kennis hebben. Die ze nogthans niet recht hebben. Dus die kennis waarin de vorige aantekening over gesproken werd, de rechte en de zaligmakende kennis van God. De rechte, zaligmakende kennis van God. En nu zegt de schrift, die nou zien, daar zeggen ze van, die zich laten voorstaan dat ze deze kennis hebben. Maar ze hebben ze niet. Wat een zaak, gemeente. Wat een ontzaglijke zaak om dat over te denken. Die menen genade te hebben. Die menen kennis te hebben van God. Die menen kennis te hebben van Christus. Die zich voordoen hemelburgers te zijn. Hij zegt, en het is niet waar. Het is niet waar. Waarin openbaart zich dat? Wel, dat staat dat ze blind worden. En dan ga ik alleen weer maar lezen wat onze ouden zeiden. Die zijn toch wel betrouwbaar? Weet je wat ze daarbij aantekenen? Ook dit moet u eens even tot u laten indringen. Dat ze het licht van het evangelie verachten. Door Gods rechtvaardig oordeel in hun blindheid worden gelaten. en meer daarin verhard worden. Dat zijn dus drie zaken. Een grijpend getuigenis. Ze verachten de rijke genadeverkondiging. Ze worden door God in hun blindheid gelaten. En ze zullen, bestaat er, meer en meer zich daarin verharden. En dan dacht ik dat mijn derde gedachte eenvoudig nader vertolkt kan worden. O gemeente, wat een gedachte, menen genade te hebben. Menen je leven te hebben. En we zeggen, en niet bezitten. Hoe is dat openbaar geworden? Wel gemeente, dat is openbaar geworden en daarom heb ik u dat verband toegelegd. Dat verband toegelegd. Waar kwam het eigenlijk vandaan? Wel toen de Heer Jezus die ontdekkende prediking hield. Toen ze de vrouw in overspel gegrepen tot hem brachten. En in wezen tegen hem gezegd heb. Je bent net zo'n stelletje goddelozen. Precies zijn ze. Want in de wortel van je leven ben je geen 2 centimeter. Toen hij gezegd heeft dat ze hun leven bedekten omdat ze Abraham's zaad waren. En hun gedenksedelen lang maakten en met witte klederen door Jeruzalem liepen. Hij zegt maar in wezen van de zaak, bij net zo goddeloos als die vrouw. Maar daar konden ze niet naast gaan zitten. Nee, maar mensen moet je goed luisteren vanmorgen. Zondaar voor God worden, maar dat is een genade daad hoor. Want dat kan jij ze niet brengen. Later gaan Gods lieve kinderen in de gangen van het genadeleven er wel eens om vragen. Zeggen, o God, breng me toch nog eens op dat plekje terug. Maak me nog eens zondaar voor God. Want ze weten dat als ze daar in stof liggen neergebogen, dat God naar de rond kan kijken. Juist dan. En dan weten ze dat ze dat plekje maar niet kunnen innemen. O gemeente, het is zo'n genadewonder als je zondaar voor God mag wezen. Maar deze mensen hadden alles. Echt waar, ze hadden het woord, ze hadden de gaven, ze hadden de kennis, ze konden er uren over praten, maar één ding hadden ze niet. Ze waren nog nooit onder God geweest, mensen. Ze hadden nog nooit voor God een stof gekopen. Ze hadden zich nooit heilwaardig gekeurd. Ze hadden zich nooit voor de hemel neergeworpen en gezegd, oh God, doe me wel weg. Zo'n goddeloos beest kan je niet langer verdragen. Maar dat plekje hadden ze nooit ingenomen. Ze meenden de kennis te hebben. Maar ze hadden het nooit beleefd. En dat openbaarde ze in de vijandschap tegen de bediening van het evangelie. En wat is de bediening van het evangelie? Dat God goddeloze rechtvaardigt. God rechtvaardig goddeloos. Hij raakt het verloren op. Hij bemoeit zich met heilwaardigen. Afgekeurde mensen gaat hij goedkeuren op grond van zijn gerechtigheid. En dat was nu juist waar ze niet onder konden buigen, dat er een genadewonder elke dag gebeuren moet en dat die in stof liggen meer gebogen, dat wordt door hem weer opgericht. Staat, als ze die jongeling uitgeworpen hebben waar dat op stond, als deze jongen in de begeerte van zijn ziel, de genade die hij in zijn hart ervaart, gaat getuigen, en die van God niet waren, hij zou niets kunnen doen. En ze antwoorden en zeiden tegen hem, gij zijt geheel in zonde geboren, en leert gij ons. Ze konden het onderwijs van deze tot God bekeerde jongen niet verdragen. Konden ze niet verdragen. Zeg ze, leert gij ons. Ik lees in het verband van de waarheid dat ze zeggen, wij discipelen van hem worden. Ze zeiden, wij zijn discipelen van Mozes. Wij zijn discipelen van Mozes. Ze zeiden, Mozes die kennen we. En Mozes daden die weten we. Maar hem kennen we niet. En van zijn daden weten we ook niet. En daarmee hebben ze tegelijkertijd de genade deur dicht gedaan, mensen. Ze hadden alle kennis van het woord en van Mozes. En dat moest zo, en dat moest zo, en dat moest zo, en dat moest zo. En daar moet de nadruk op gelegd worden, en daar moet de nadruk op gelegd worden. Ja? Maar de nadruk die gelegd wordt dat je voor God niets anders bent dan een verloren, haalwaardig mens. Die van zichzelf nooit naar God zoekt en nooit naar God vraagt. En ook in de oefeningen des geloofs God rustig aan zijn plaats laat. Kijk, dat is een dodende prediking voor een remonstrants mens. Ja, maar die zitten niet buiten de kerk, hoor. Remonstrant die moet je niet zoeken met een mens met van algemene genade. Nee, dat zijn de mensen die heimelijk met alles wat ze bespreken niets anders dan zichzelf bedoelen. Ja, nog een eindiging. Meer dan tijd toepassing houden. Ja. Kijk, hij is tot een oordeel in de wereld gekomen. Wat een wonder dat God het weet. Ik dacht dat er een volk op de aarde die daar geestelijk blij mee is. Die zegt, Heer, u weet er vanaf. U weet dat toch, hè? U weet dat. Wat een eeuwig wonder. Wanneer het een zwaar mag zijn door grond en ken mijn hart alweer. Die hele leven voor de levende God uitstallen en zeggen, kijk er maar in, heren. Want u weet toch waar het om te doen is. Die zijn blij dat het oordeel aan hem gegeven is. En weet je wat zulke volk zegt, gemeente? Wel, die zegt, heren, ach, oordeel maar over mijn leven. En als er nou nog nooit wat van u bij geweest is, en dat kan ook. Want dat volk loopt bij zoveel vragen en zoveel twijfelingen op de wereld. Zeg, Heer, als er dan nog nooit wat bij geweest is, zou je me dan willen bekeren als die blinde jong? Zou je me nog eens op willen rapen, zo je hem opgeraapt hebt? En bekeer me dan, zo je al je lieve volk bekeerd hebt. Ja, tot een oordeel in deze wereld. En het antwoord dan, als dat oordeel uitgesproken is, en dit hoorde een enige uit de fariseeën die met hem waren. En ze zeiden tot hem, zijn wij dan ook blind? Zijn wij blind? Wij, fariseeën, wetgeleerden, die hier ons leven in de godsdienst hebben doorgebracht, die het zo goed weten, die alle wetten Gods doorzocht hebben, die zoveel in de tempel verkeerd hebben, zijn wij ook blind? En dan zegt hij, indien ge blind waart, zo zou ge geen zonde hebben. Maar omdat je ziet, blijf dan in de zonde. En dan zegt de kanttekening, ze verharden zich meer en meer. Meer en meer. Dat wil dus zeggen, dan spreekt niet meer aan. Die mens gaat gewoon door, gewoon door. Laat er niets gezeggen. Buig niet meer voor de prediking, buig niet meer voor het woord, gaat zijn eigen leventje en dan staat er, blijf dan in uw blindheid, blijf dan in uw zonde, in uw staat, leef het dan maar uit, o gemeente. Eenmaal heeft de Godvrezende Zacharia gezegd, toen hij gestenigd werd door de knechten van Joas, God zal het zien. En zoeken. Dat geldt ook voor Gods keurlingen. Dat ze het weten mogen. Dat het recht van hem is. Die blinden geeft dat liefelijk licht. En die in stof ligt neergebogen. Die wordt door hem weer opgericht. Amen.